Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde. Opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de 115e psalm, de versen 1, 2 en 5. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen zij, om uw trouw en goedertieren heen alle eer en roem gegeven. Waarom, o Heer, zou het heidendom het spot dan zeggen, waar is toch nu hun God? Bij hen zo hoog verheven. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. Hun afgoden zijn van zilver en van goud, slechts mensenwerk, waaraan zo snoot als stout Gods eer wordt opgedragen. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer, hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer, hun schild, dat nooit zal wijken. Vertrouw op God, gij aan ons nageslacht, hij is hun schild, hun hulp, die hun zijn macht zo menigwerf deed blijken. De versen 1, 2 en 5 uit Psalm 115.
Thank you.
komen nu met elkander beneden is van ons hele algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees. En een eeuwig leven. Laten we nu met u lezen wat we vinden in het boek Richteren, zesde hoofdstuk, vanaf het 25e tot en met de 32e vers. We noemen nu Richteren 6, van vers 25 tot en met 32. Daarna we zingen het negende vers uit Psalm 18. En het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot hem zeide: neem een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaar. En breek af het altaar van Baal dat van uw vader is, en hou af het bos dat daarbij is. En bouw de Heere uw God een altaar op de hoogte deze sterkte in een bekwame plaats. En neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout der hagen die gij zult hebben afgehouden. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten. En hij deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Doch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, ziet zo was het altaar van Baal omgeworpen, en de haag die daarbij was, afgehouwen. En die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Zo zeiden zij de een tot de ander: wie heeft dit stuk gedaan? En als ze onderzochten en navragen, zo zeiden men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van de stad op Joas: breng uw zoon uit, dat hij sterven, omdat hij het altaar van Baal heeft omgeworpen en omdat hij de haag die daarbij was, afgehouden heeft. Joas daarentegen zeide tot allen die bij hem stonden: zult gij voor Baal twisten, zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, die zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Daarom noemde hij hem de 10 dagen Jerub Baal, zeggende: Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. u in deze Bijbellezing met u overdenken wat we u voorlazen. Dat zijn dus de versen 25 tot en met 32 uit Richteren 6. Bidden we nu de Heeren om zijn zegen. Want goedertierne God aan uw zegen is het alles gelegen. Zonder uw zegen zal er niets gedijen. En daarom buigen we ons voor u neder. En wij bidden u en Heer dat het mag zijn met de waarachtige behoefte des harten om uw zegen, of het u behagen mag, met het woord mee te komen door uw heilige geest en het te willen heiligen aan de harten. Als we met elkander uit uw woord willen gaan lezen, willen gaan overdenken, hoe gij als die onveranderlijke, trouwe God des verbonds nimmer laat varen de werken uw handen, hoe uw volk het ook van den ouden dag zwaar verzondigd had, u de rug had toegekeerd, diende eerde en vreesde de afgoden, hebt gij dat volk niet ganselijk laten verzinken in die afgodendienst tot hun eeuwig verderf, maar naar uw vrij en soeverein welbehagen, uw verbond denkende, hebt gij in die harten willen werken, de waarachtige schuldverslagenheid, hebt gij ze op doen roepen, erken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God gezondigd hebt, en als dat volk toen tot u ging roepen, uit de nood en in de ellende, Heer, waarin ze zichzelf gestort hadden, hebt gij u toch betoond zulk een barmhartig en goedertieren, langmoedig en ontfermend God te zijn, een God die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken uw handen. Heere, toen hebt gij dat volk door middel van uw knecht Gideon afgeroepen van de dienst der afgoden, om weer de dienst van de levende God te houden, u te leren vrezen en te dienen, gij God van vader Abraham, Isaac en Jacob, die dat volk wonderlijk had geleid, behoed en bewaard en gezegend. Gij hebt die weldaden aan dat volk willen schenken, zelfs tegen hun zin, Heere. Want had gij ze voort laten gaan, ze hadden zich doodgezondigd, ten verderve toe. Maar gij hebt naar het soevereine van uw welbehagen en in uw eeuwige zondaarsliefde ze nog het halt willen toeroepen. Heere, nu zijt ge nog diezelfde God. Ach, letten we op de openbaring van het leven in deze tijd, onder de volkeren, in uw kerk en in het persoonlijk leven. Ach, Heere, wat zien we dan ook een verlaten van u en van uw dienst, Heere. Ach, de oordelen roept men op en in blindheid des harten gaat men voort te dienen de duivel en zijn goden en zichzelf werkende naar het verderf. Ach, zal het ooit nog goed komen en het is uw o God alleen bekend en dan geldt het voor de volkeren dat ze zouden bukken en buigen onder u tot de wet en tot de getuigenis. Maar alles zal het geen dageraad hebben, Heere. En voor uw kerk, dat ontdekt wordt aan de oorzaak van alle koudheid, liefdeloosheid, geestelijke onvruchtbaarheid. Dit heb ik tegen u, dat u eerst de liefde verlaten hebt, bekeert u dan tot de Heere, uw God, Heere. En zo openbaart ge toch ook in het persoonlijke leven. Zal het met ons goed zijn op weg en reis naar de eeuwigheid, zullen we een hart moeten omdragen, dat de dienst des vleeses vaarwel eert zeggen, want u te dienen is toch, Heere, het vlees te kruisigen naar al haar begeerlijkheden en in een kinderlijke vreze te zoeken die vrede Gods die alle verstand te boven gaat en die gij in die dierbare Heer Jezus Christus uw volk bereid hebt. Heere, ge mocht daartoe het woord willen heiligen aan de harten, dat we daar gebracht werden, Heere. Wat zou het nog een voorrecht zijn. We leven zo snel en de tijd is voortkort. Heere, bekeer genadiglijk wat onbekeerd is. Wil nog eens vrije genade verheerlijken. Kom daartoe zelf, maar met het woord. Nee, Heere, gij hebt nog de toegang tot het hart van ieder mensenkind. En wat is dan een voorrecht door u te zijn stilgezet, wedergeboren te zijn tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onbesmettelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Want Heere, de zaligheid van uw volk is toch zo zeker. Gij waakt er zelf voor. Gij zijt dierbaar, Heer Jezus, met uw hart er borg voor geworden. En u bewaart ge toch ook dat volk, te midden van alle afval, te midden van alle vijandschap van de wereld. Daar zal toch altijd nog zijn een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Hij mocht die harten nog eens willen opwekken, liefderijken ontfermen, hun harten nog eens levendig maken, enerzijds doen kennen de smart over de zonde des vleeses, over het afvallen en struikelen van telkens en telkens weer, dat hij geen vrucht Gode behagelijk in der eeuwigheid meer kunnen dragen, maar ook anderzijds die stille blijdschap en vreugde in u mogen kennen, dat gij alle vrucht hebt gezocht en gevonden voor dat volk, in die gezegende Emmanuel, in die dierbare Heer Jezus Christus, dat hun leven toch al meer een leven uit u, o dierbare Christus, zijn mocht. Want in u alleen kunnen de vruchten gedragen worden die Gode verheerlijkend en zielenzaligend zijn. Ontfermt u daartoe onze, naar het vrije van uw welbehagen. Ontfermt u over land en volk, overheid en vorstenhuis. Ontfermt u over uw kerk, ontfermt u over onze zielen en behagen het u in een weg van vrije genade ons te willen voer en toebereiden om u te mogen en te kunnen ontmoeten. O, dat het toch eens ernst werd, dat men het in het heden der genade leerde zoeken en bedenken de dingen die boven zijn, en zich door de kracht uw ontdekkende genade toch leerde smeken, hoe word ik nu ooit met God verzoend. Heere, dan leren we de afgoden wel afbreken door de kracht uw inwinnende genade, en leer dat hart u, Heer Jezus, te kiezen. Want dan is buiten u geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het mocht de vrucht eens zijn der overdenking van uw woord in dit avontuur. en zo behagen het u in de vergeving van alle zonden ons te gedenken. Gedenk alle die naar ons luisteren, gedenk al onze zieken ouden van dagen, weduwnaars en weduwen. Gedenk, Heer, die onder het kruis gebogen gaan, wie er weggaat langs de doornenpad van beproevingen heen. Ach, lieve Heer, groter dan de helper is de nood toch niet. En gij zijt in Sion groot, Heer, die verlossen kunt, verlossen wil en verlossen zal, die met al hun noden en ellende, met al hun zonden en ongerechtigheden, tot u leren vluchten. Hoor zo ons ootmoedig smeekgebed, verblijd ons door uw daden, en wil ons horen en verhoren in die grote voorbidder, verheerlijkt aan uw rechterhand, om Jezus wil. Amen. Zie, geliefden, de engel des Heren, die immers aan Gideon verwezen verschenen was, onder de eik die te Ofra was. Die engel des Heren had Gideon geroepen om Israël, dat 7 jaren lang op verschrikkelijke wijze verdrukt, geplunderd en uitgehongerd werd door de Midianieten, om dat volk uit de hand dier vijanden te verlossen. Nu was Gideon er diep van overtuigd geworden dat het de engel des Heren was die aan hem was verschenen. Vuur was immers opgegaan uit de rots en had het vlees en de ongezuurde koeken verteerd. Het geschenk dat Gideon gevraagd had aan de engel om hem te mogen brengen. En zie, toen vreesde Gideon, immers nu hij God gezien had, vreesde hij de dood te zullen sterven. Maar toen kwam het woord des Heeren wederom tot Gideon: vrede zij u, en gij zult niet sterven. En ge weet het, toen heeft Gideon op die plaats waar die engel des Heeren hem verschenen was, een altaar gebouwd. En hij noemde dat altaar: de Heere is vrede. Waarom? Waarom noemde hij dat altaar zo? Wel, geliefden, omdat de Heere zich zo betoond had aan Gideon. Een God van vrede. En dat was niet alleen getoond voor Gideon. Maar in Gideon toonde de Heere dit aan gans het volk van Israël. Waar dat volk weer met belijdenis van zonden en schuld terug zou keren tot de Heere, tot de God der vaderen, en voor die God in het stof zou buigen, hun zonde belijden en nalaten, zou God immers betonen dat hij een God van vrede is, van genadige schuldvergiffenis in den Heere Jezus Christus. Maar weet, dan moet er een hele verandering bij het volk plaats hebben. Dan moeten de afgoden verlaten en moet Israël weerkeren tot de God der vaderen. Dat was de weg voor Israël. Maar geliefden, dat is de weg voor de volkeren der wereld, ook van vandaag. Dat is de weg voor de kerken. En dat is de weg voor de personen. Voor de volkeren der wereld geldt het. Tot de wet en tot de getuigenis. En zo ze niet handelen naar dat woord, ze zullen geen dageraad hebben. En hoe zien we dit in onze tijd? Al meer een verlaten van Gods wet, een vertreden van Gods ordonantiën, zich buigen voor de afgoden der wereld en een dienen van het vlees, een weg die gewis en zeker zal uitlopen in het eeuwig verderf. En voor de kerken, geliefde, geldt het. Voor de kerken van vandaag, waar het immers ook op de kerkakker er algemeen zo droevig uitziet. Zoveel geestelijke onvruchtbaarheid, koudheid, liefdeloosheid. Zie, daar is maar één weg. Tot heil voor de kerken, ook van vandaag. En dat is de weg die de Heere zelf gewezen heeft. Toen hij door de engel de gemeente van Efeze aansprak. En zei: gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. En bekeert u en doe de eerste werken. Want dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. En voor de personen, dat is voor ieder onzer ook persoonlijk, geldt het. Werpt van u weg al uw overtredingen. Want ik heb geen lust in de dood des zondaars. Maar daarin heb ik lust dat hij zich zou bekeren en leven. Alleen, ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heer uw God gezondigd hebt. En wie nu op dat plekje maar komen mag in een weg van soevereine, ontdekkende genade, die het mag leren inleven en beleven. Ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Verberg geen kwaad dat in mij wordt gevonden. Maar ik beleid mijn ernstig overleg. Mijn boze daad, ach, neem die gunstig weg. Dan gaat God betonen dat hij is vrede. De Heere is vrede. Zie, we gaan dit nu verder overdenken in het vervolg van onze bijbelezingen over Gideon. God roept hem op om Israël nu terug te roepen van de afgodendienst. En dat ze zich weer keren tot de dienst van de levende God. Hij moet gaan breken, Baals altaar. En hij moet gaan bouwen, Gods altaar. Zingen we dan eerst uit de 34ste psalm, de verzen 9, 10 en 11. Intussen doet gij u een arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is een collecte voor rente en aflossing. Psalm 34, de versen 9, 10 en 11. Thank you. Het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot hem zeide: neem een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaar, en breek af het altaar van Baal dat van uw vader is, en hou af het bos dat daarbij is. Breek af het altaar van Baal en hou om het bos, de haag, altaar en haag, bos moeten worden afgebroken en omgehouden. Zie, dat was nu de zonde van dat volk van Israël. Het diende de afgoden, de afgoden van de heidense Canaanitische volkeren. Zie, deze Canaanitische volkeren dienden in zonderheid een tweetal afgoden die moesten uitbeelden de vergoddelijkte natuur. Die tweetal afgoden die Canaanitische volkeren dienden, worden telkens weer in de Bijbel genoemd, namelijk Baal en Astarte. Deze twee afgoden dienden ze onder andere afgoden, maar dat waren dan toch de twee afgoden, geliefden, de hoofdgoden. Nu zegt de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen dat dit het wezen is van het heidendom, dat het schepsel dient boven de schepper. Zo dienden deze heidense Canaanitische volkeren deze beide afgoden, Baal en Astarte. Baal was een mannelijke god die verzinnenbeelde de levenwekkende kracht van de zon. Daarnaast hadden ze dan de vrouwelijke godin Astarte, die verzinnenbeelde de vruchtbaarmakende kracht van de natuur. Het leven wekken door de zon en daardoor de vruchtbaarheid in de natuur. Deze dienst van Baal en Astarte, geliefden, ging gepaard met, zo staat het letterlijk in je Bijbel, ging gepaard met afgrijzelijkheden. Dit was een op de grofste, goddeloosste manier een dienen van het vlees. De dienst van deze afgoden was als het ware het vlees uitleven. En nu lezen we hier in de geschiedenis dat Israël, en denk u in, dat was het bondsvolk. Het volk waaraan God van den hemel zulke wonderen gedaan had. Dit bondsvolk had nu altaren opgericht voor Baal en Astarte. Om door deze altaren deze afgoden te dienen. Naast het altaar van Baal was dan, daar staat hier wel een haag. Op een andere plaats staat een bos. Dan moet u niet denken aan wat struikgewas of aan bomen die daar geplant waren. Het grondwoord zegt feitelijk dit. Het was een heilige paal. Naast het altaar voor Baal, de beschermgod van Israël, zo ze beleden. Naast dat altaar stond dan een houten paal. Een zogenaamde heilige paal. Die dan verzinnenbeelde de vrouwelijke godin Astarte. Waardoor de vruchtbaarheid en de zegen was, geliefden. Hoe schrikkelijk was dit bondsvolk dan wel weggezonken in de zonden en de ongerechtigheden. Het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere toch Gideon zeide, neem een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaar, en breek af het altaar van Baal dat van uw vader is, en hou af het bos, ik kan het dus zo lezen, en hou af de paal, de heilige paal, die daarbij staat. Hoe ver was dat volk van Israël, geliefde, weggezonken? Hoe snood vergat het Gods wet en zijn heilige ordonantie, dat ze ook in de zinnelust van deze goddeloze afgodendienst opgingen. Want nu aanschouwde die God Esverkomst dat dat volk van Israël als in die schrikkelijke zonde verzonk. En nu naar zijn goddelijke recht had God ze kunnen laten wegzinken. Maar daar ligt dat eeuwige, soevereine verbond van zijn ontfermende liefde. Waarin God zichzelf verbonden heeft zich over een zondaars volk te ontfermen. En in die gezegende Heer Jezus Christus te redden, te verlossen en te bewaren, geliefde. En zie, nu staat God op. Hij had eerst, u weet dat nog wel uit de vorige bijbelezingen, hij had eerst een profeet gezonden, opdat die profeet dat volk zou wijzen op de oorzaak waarom ze nu reeds 7 jaren lang door de Midianieten verdrukt werden. Waarom de hand des Heren zo zwaar op hem drukte. Het waren hun zonden en hun ongerechtigheden. En zie, geliefden, als dat volk zich nu maar schuldig kent, dan zal God ze zijn heil doen zien. En weet u wat nu zo'n wonder is? Dat is ook altijd het wonder wat God werkt in het hart van den uitverkoren zondaar. God roept, wend u naar mij toe. Maar wie doet dat nu nog van nature? Laat ons toch, mijn medereizigers naar de eeuwigheid, heel eerlijk zijn. Al werd het u 1000 malen toegeroepen, de mens van nature blijft rustig, die weg maar wandelen. Maar nu is God zo nederbuigend goed, dat hij niet alleen uitwendig laat roepen, maar dat hij die roepen inwendig wil maken, Dat is een heilige geest bij het woord schenken. Om door zijn woord en zijn geest dat hart om te keren. Opdat dat hart weer naar de Heere en naar zijn zalige dienst zal vragen. En zie hoe de Heere dit hier doet bij dit zo zondige en schuldige volk van Israël. Hij laat het terugroepen. En als nu Gideon moet gaan beginnen met zijn reformatorisch werk, moet hij beginnen dat volk af te roepen van de dienst der afgoden en ze weer te leiden in de dienst van Israëls God. God te dienen is het vlees te kruisigen met al haar begeerlijkheden. Die dienst van Baal en Astarte was op de verschrikkelijkste manier de seks, het vlees uitleven. We zeiden, God noemt het in één woord, want het is te gruwelijk om op te noemen. De ongerechtigheden die met de dienst van Baal en Astarte samenhingen, God vat het samen in één woord. Het was afgrijzelijk. En zie geliefde, nu is het dienen van de Heere precies het tegenovergestelde. Het dienen van de Heere is, zeiden we, een kruisigen van het vlees. Met al zijn begeerlijkheden. Dat is wel een moeilijke weg soms. Dat is ook soms wel een zware weg, geliefden. In het hart dat door de Heere geleid en door de Heere onderwezen wordt. Maar dan is het toch een zalige dienst. Dan is het toch een vreugdevolle dienst. Want dan wil de Heere zijn vrede schenken in en door de Heer Jezus Christus. In dat hart een vrede die alle verstand te boven gaat. Zalige weldaad om met God in vrede te leven, als een vrucht van de toepassing van het bloed van Christus aan het hart. In hem ervaart mijn ziel die vrede Gods, dat God van den hemel door zijn woord en geest in dat hart gedaagd. En met u zal ik niet meer twisten. Daar is nu eeuwige vrede. Een gelukkig mens vindt u niet. Ach, ben je er toch eens heilig jaloers op. Dat er toch eens iets van die vrede in je hart mocht leren kennen. Dat God niet meer toornt, maar in gunst en in liefde u aanschouwt. En zie, daartoe gaat de Heer nu deze Gideon gebruiken. Krachtig, tot zijn dienst geroepen, heeft de Heer gezegd, ga heen, in deze uw kracht. Dat was de kracht die de Heer zelf in deze Gideon werkte. En als hij nu zijn arbeid als richter gaat beginnen, begint hij dus volk af te trekken van de dienst der afgoden en ze te voeren naar de dienst van de God der vaderen. En dan moet hij zijn reformatorisch werk gaan beginnen in het huis zijn vaders. Er staat zo het geschieden in diezelfde nacht. Dat is dus de nacht die volgde op de dag waarop de Heere hem verschenen was onder de eik die te Ofra is. Wel nu in die nacht, geschiedde in diezelfde nacht, dat de Heere wederom kwam en tot hem zeide, neem u een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaren. Breek het altaar van Baal af en houd de paal van Astarte in stand. stukken.
Hij moet dus beginnen van eigen huis uit te reformeren. Dat is altijd Gods weg, geliefden. Zal het ooit goed komen, ook in Gods kerk, dan moeten we door genade leren de breuk vanuit eigen hart te leren genezen. Vanuit eigen hart moet de reformatie beginnen, geliefde. En daar wil God zijn zegen over schenken. En zo zien we het in dat huis van Gideon. Zijn vader Joas was te slap geweest om zich te verzetten tegen de volksgeest. En zo lezen we dat zelfs bij dat huis van Joas, Gideons vader, een altaar stond voor Baal en een heilige paal voor Astart. O, hoe ver was dat volk van God. Was ten voorrecht geliefden als we dat recht leren kennen, is niet een van de grote oorzaken van de oordelen die daar liggen, ook in de kerk, dat zijn volk zo ver van God leeft. Want daar ligt het. En weet u, nu kan dat volk het soms zien waar het aan mankeert, dat ze ver van God zijn. En ze kunnen zichzelf er niet brengen. Weet je wat nu weer nodig is? Nu zijn er twee dingen nodig, hoor. Dat is dat het schuld wordt en smart wordt voor God. En dan vervult de Heer het weer. Als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik tot hem wederkeren. Zie, daar gaat nu Gideon. Dan wordt nauwkeurig beschreven wat hij moet doen. Hij moet dus niet alleen dat altaar van Baal afbreken en die heilige paal van Astarte in stukken houden, maar hij moet meenemen een var, dat is een stier van zijn vader, te weten de tweede var van 7 jaar. Het wordt hem dus nauwkeurig beschreven wat hij nu moet gaan doen. Het is wel eigenaardig, geliefden, als er zo staat de tweede var van 7 jaar. Dat is waarschijnlijk, hij moet die var nemen die in de tweede plaats op stal staat. Kan ook zijn dat het betekent de tweede var in de leeftijd van 7 jaar. Een stier dus van 7 jaar moet hij nemen. 7, dat is hier kennelijk een toespeling op de 7-jarige onderdrukking door de Midianieten. En deze stier was dan het beeld van Israël, dat na 7 jaren van druk zich weer wijden gaat aan de dienst des Heren. Dat was immers de betekenis van het brandoffer. In het brandoffer dat Israël de Heere bracht, gaf men zich als het ware over aan de dienst des Heeren. Wil dit nu goed zien en dat ge dit nu goed verstaat. Elke offeraar, de ware offeraar natuurlijk onder Israël, die het offer de Heere bracht op het brandofferaltaar, beleed daarmee de Heere, nu is het de begeerte mijns harten om u te mogen dienen
en u te mogen vrezen. Men gaf zich dus over aan de Heere en tevens lag daar dan in de gedachte van de verzoening van de zonde des volks. Want immers, het offer zag op het offer dat in de volheid des tijds door de Heere Jezus Christus gebracht zou worden. Nu moest eerst het altaar van Baal afgebroken worden en ook de heilige paal omgehouden. Baal moet dus worden ontroond. Zijn kroon moet worden afgerukt. Zijn dienst moet als het ware met wortel en tak worden uitgeroeid. En dan de Heere een altaar gebouwd. En bouw de Heere, uwe God, een altaar op de hoogte deze plaats, in een bekwame plaats. En neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout der paal die gij zult hebben afgehouwen. Ja, geliefde, u moet zelfs het hout van die heilige paal gebruikt worden als brandhout voor het offer dat aan de Heere moet worden gebracht. Zo moet Baal en Astarte tot de wortel toe worden uitgeroeid. Nu zien we hier hoe vrij machtig de Heere beschikt over zijn ordonnantiën. Want immers naar de wet van Mozes, waar moest dan het brandoffer gebracht? En wie moest dan het offer brengen? In die tijd, toen was het de tempel nog niet in Jeruzalem. Waar moest toen het offer gebracht worden? Naar Gods eigen inzetting. Wel, de Silo. In de tabernakel. En dan mocht dit alleen geschieden door de priester, geliefden. Maar hier zien we nu de dienst des Heren door de goddeloosheid van Israël was in vergetelheid geraakt. En u keerde als het ware de patriarchale toestand, zoals het dus in de tijd van de patriarchen was. Die toestand keert weer terug. En u liet God zijn knecht Gideon, die hij riep om Israël te verlossen, ook als priester het brandoffer brengen voor zich, voor zijn ouderlijk huis, voor zijn geslacht, voor zijn stam, ja, voor geheel Israël op de plaats waar de Heere hem verschenen was. En dan moest dus dit brandoffer tegelijkertijd een zoenoffer zijn voor de zonde des volks en een vernieuwde toewijding aan de dienst des Heren. Wonderlijk. Laat ik hier weer eens even de toepassing op maken. Wonderlijk, geliefden, door één man buiten het volk om, ja, tegen de wil van het volk in, gaat God ze verlossen. Hoe zien we dit ook in het verlossen? In het genadewerk Gods tegenover zijn volk Sion. God verlost door één man, de man van smarten. Dat gaat ook buiten de kerk om. Want God heeft van eeuwigheid gedachten des vredes voor dat volk gekoesterd. En God heeft het gedaan tegen de wil van dat volk in. En daarom kon de apostel zeggen: wij, vijanden, met God verzoend zijnde, door de dood zijns ons, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus.
Gideon
gehoorzaamd. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en reed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Doch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van het te doen bij dag, deed hij het bij nacht. Zie, nu is er wel eens beweerd geworden dat Gideon zich feitelijk toch hier nog wel erg vreesachtig toonde. Dat hij het niet bij dag deed, maar dat hij het deed in de nacht. Ach, dat zou natuurlijk geen wonder geweest zijn dat hij nog wat vreesachtig was. Want immers wie zijn eigen hart kent. Ken je een weinigje je eigen hart? Wie zijn eigen hart maar enigszins kennen mag, weet het geliefde hoeveel vrezen, hoeveel twijfelmoedigheid er vaak daarbinnen in dat hart nog woont. Ook na ontvangene genadige liefde. Ze hebben telkens weer nodig de invloeiende kracht van Christus in hun harten. En anders, of dan verraai je om een zuur gezicht van een dienstmaagd nog de Heer Jezus. Dat zijn immers in eigen kracht. Dat is het vlees, geliefde. Dan mag de geest gewillig zijn, maar het vlees is zwak. Hier zien we veel eer dit. Niet direct vleesachtigheid, maar dat het een goed beleid van Gideon was. Dat hij die afbraak van dat altaar en dat omhouden van die paal deed in de nacht. De vrees voor zijn familie en de mannen der stad, dat was geen bangheid, maar voorzichtigheid. Hij vreest, want dat was geen kleinigheid, geliefde, wat hij niet doen moest. Hij vreest dat hij niet ongehinderd dat werk zou kunnen volbrengen als hij het bij daglicht zou doen. En daarom kiest hij de nacht. Hij neemt 10 mannen met zich mee. 10 mannen staat er uit zijn knechten. Die 10 mannen, dat zijn waarschijnlijk mannen geweest wier harten ook hunkerde naar een weerkeer tot de dienst van Israëls God. Daarom kiest hij die 10 mannen. U weet, daar is altijd nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat was er ook in die dagen nog. En nu neemt hij die 10 mannen, neemt hij in de nacht met zich mee. Dat was nu geen kleine zaak, geliefden, waartoe hij nu geroepen werd. Want hij, Gideon, en die 10 mannen wisten het, dat het volk te hoop zou lopen en het hun het leven zou kunnen kosten. Maar ze gaan. Ze breken dat altaar af en ze slaan die heilige paal in stukken, geliefden. En als de morgen komt, is alles gebeurd. Daar moeten we eens bij nadenken. Hoe nodig is het dat ook wij de altaren van onze afgoden afbreken? Want ach, die afgoden zijn ook in ons. En ze zijn ook om ons, geliefden. Ongeloof, bijgeloof, het betrouwen op het vlees, om
en eigen gerechtigheid. Dat zijn zo allemaal van die afgoden die we nog zo kunnen dienen. En dan zal ook ons eigen ik moeten vallen, gestoten worden als onze afgod van de troon. Dan, als zo alle hoogten maar in het hart worden geslecht, geliefde, dan wordt er een ootmoedig mens voor God geboren. En ach, dat nu niet klein, maar ach, dat nu eens groot, geliefde. Ook na ontvangene genade. Wat zegt de Heere tegen zijn volk? De ontzaglijke waarheid. Als de Heere zegt wat ik gebouwd heb, hoor je het? Kent u dat in je eigen leven? Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Altijd weer sterven aan het vlees. Altijd weer onze afgoden omgehakt. De zonde moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Het vlees gekruisigd. Kruisig gij mijn oude zin. Neem geheel mijn boezem in. Laat me in uw kruisdood meegekruisigd sterven en herboren opgestaan achter u ten hemel gaan. Gelukkig die zo leer door genade zijn afgoden maar afbreken en die ze leert verbranden, die ze leert begraven. Zie, zo gereinigd en zo gelouterd leert de kerk door het geloof te leven op de kosten van de borg gerechtigheid. Te leven in en door Emmanuel en door hem te wandelen. En dan wordt ervaren, als ik mijn afgodenis kwijt ben en ik mag onvoorwaardelijk door het geloof mijn hoop op de Heere alleen stellen. De Heere, Heere is mijn sterkte en bij u schuil ik, want bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Dat hart gaat ervaren, zoals Huntington het eens zei, dat God is de kassier der armen. Weet je wat dat nu eenvoudig zeggen wil? Kijk daar God, gaat God nu in Christus zijn genade schatten, maar aan dat hart uitdelen. En die schatten zijn zo rijk, wil u geloven, dan kunt u de weldaden niet op. En daarom bidden u bij mijn hart, o God, leer me de afgoden telkens maar weer uitroeien. En leert me in waarheid en oprechtheid u dienen en vreten. Zie, in één nacht hebben ze alles gedaan. De altaren van Baal afgebroken. Het offer der verzoening hebben ze gebracht. Want ze hebben op die plaats een altaar gebouwd. En daar is die var, die stier van 7 jaren, de Heere geofferd geworden. En als nu de mensen van die stad des morgens vroeg opstonden en zagen, zo was het altaar van Baal omgeworpen en de paal die daarbij was afgehouden en die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Zie, dat het zo spoedig bekend werd, dat kwam dat Gideon voor zijn overtuiging was uitgekomen. Die had zijn overtuiging niet onder stoelen en banken gestoken. Hij is er openlijk voor uitgekomen dat hij de dienst van Baal verafschuwde en dat hij de dienst des Heeren lief had. Door de Heilige Geest geleid heeft hij de vrijmoedigheid gekregen om voor de goddes verbonds nu op te komen en voor die goddes verbonds te getuigen. En nu zijn die inwoners van Ofra woedend. Gideon heeft zich vergrepen aan hun afgoden. Hij moet de dood sterven. Zo zeiden ze de een tot de ander. Wie heeft dit stuk gedaan? En als ze onderzochten en navraagden, zo zeiden ze. O, dat is Gideon, de zoon van Joas. Wie heeft dit stuk gedaan? Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas. Breng uw zoon uit dat hij sterven, omdat hij het altaar van Baal heeft omgeworpen en omdat hij de paal die daarbij was afgehouden heeft. Ach, geliefden, de vijandschap der wereld is groot tegen alle die God vrezen. Een volk dat de Baal en Astarte aanhangt, verdraagt niet dat men het voor Gods eer opneemt. Het vlees strijdt altijd tegen de geest. En het is dezelfde vijandschap die men tegen Christus getoond heeft. Riepen ook de vijanden niet. Hij moet de dood sterven. En ze rusten niet eer voordat Christus aan het kruis hing. Wel nu, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien dit aan het groene hout geschiet, wat zal dan aan het dorre geschieden? Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat ervaart onmiddellijk al Gideon. Ze zoeken ze zijn dood. Ze kunnen die Gideon niet uitstaan. Dood, deze Gideon. Maar weet, God zal voor zijn volk zorgen. Zonder de wil uw hemelse vaders zal geen haar van uw hoofd gekrenkt worden. Weet, de Heer is een vurige muur rondom degene die hem vrezen. Kon je dat u altijd maar meer geloven, dan zou je meer moed en kracht hebben in de strijd tegen je doodvijand. Ach, wij vrezen dikwijls een vreze die nooit komt, geliefde. Leefden we eens meer uit dat oprechte geloof. God bewaart degene die hem vrezen. Weet u, de deugde Gods in Christus, die zijn de vesting werken om zijn volk. En daar heeft de duivel zijn kop tegen te pletteren gestoten. En daar zal de wereld zich eeuwig de dood tegen stoten. En ons eigen zondig vlees. Die deugden in Christus. We waren dat volk. Hoort wat die vestingwerken zijn. Die moet je wel eens kennen in je leven. En met eerbied gezegd, die moet je wel eens goed opnemen. Dat deed toch die dichter ook van Psalm 40, niet? 48, die dichter zegt ook, nu moet je om Sion gaan, hè, en dan moet je haar vestingwerken gaan tellen. Hij het nu wel eens mogen doen, mag ik enkele vestingwerken noemen, die de Heer om zijn volk gebouwd heeft, waarom dat volk eeuwig bewaard wordt, trots de vijandschap. Laat dan de antichrist maar komen, laten de tijden waarin we leven al donkerder worden, doordelen God zich samenpakken over de zonde van land en volk, overheid en vorstenhuis, over de zonde van zijn kerk. God in Christus is een vestingwerk, zijn deugde. Gods liefde heeft haar verkoren, daar heb je zo'n vesting. En die liefde is toe. Die liefde stevig. Gods trouw. Daar hebt u zo'n vestingwerk. Vervult alles wat hij haar beloofd heeft. Gods almacht beschermt haar. En Gods wijsheid leidt haar. Welzalig. Die al zijn kracht en hulp alleen van God verwacht. En er zijn dikwijls Gods wegen wonderlijk. Door de kloeke daad van zijn zoon Gideon wordt zijn vader Joas wakker geschud. Hij heeft zich laten meeslepen in de afgodendienst. Maar nu gaan ook eenmaal, en alweer, daar zie je het wondere werk van God, hè. Dat is toch ook zo'n voorrecht, hè. Hij heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Dat is ook om uw onsterfelijke ziel te redden en je in de eeuwige zaligheid te doen delen, zie daar opeens. Geef de Heere dat de ogen van die vader van Gideon, van die Joas, opengaan. Opengaan voor zijn zonde, voor zijn afval. En opengaan voor al het kwaad dat hij tegen de Heere zijn God bedreven heeft. Het altaar van Baal, en dat van hem was, ja, dat is afgebroken. Maar Joas beseft het ook eenmaal, zijn vader. Het moest, het kon, zo niet langer. En dan staat er zo wonderlijk, geliefden, dat deze Joas zijn zoon een andere naam gaat geven. God, Israëls God, die trouwe God is, de God des verbonds, die moet weer gediend. Dat beseft die Joas nu diep in zijn ziel. En daarom niet Gideon, maar hij en het volk van Ofra zijn schuldig. Nu ziet Joas de nietigheid van de dienst van Baal. En zegt hij, als Baal nu een god was, waarom straft Baal dan Gideon niet? Zegt hij het hier kennelijk. Joas zeide, zult gij voor de Baal twisten, zult gij hem verlossen. Wie voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Want indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar omgeworpen heeft. Als Baal God is, ja geliefden, hoe moet dat volk van Ofra wel diep beschaamd staan, geliefden. En nu ziet ge Joas als het hoofd van zijn geslacht, dat hij zijn gezag laat gelden. Hij wil meedoen aan het reformatorisch werk van zijn zoon Gideon. En daarom zegt hij, wie het van jullie voor Baal opneemt, wie zal gedood worden in plaats van mijn zoon Gideon. En als Gideon nu zijn vader aanziet, dan ziet hij de eerste vruchten al van zijn reformatorisch werk. En dan is het geloof van zijn vader zo krachtig dat hij zijn zoon Gideon herdoopt. en hij noemt hem Jerub Baal. Dat is Baal twistte tegen hem. Daarom noemde hij hem te dien dagen Jerub Baal, zeggende Baal twistte tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. En toen het volk zag dat Baal geen haar op het hoofd van Gideon kon krenken, toen werd het onder het volk een erenaam. Jerub Baal. Dat betekent Baal, bestrijder. Twee kostelijke namen draagt hij nu. Hij heette Gideon. En dat betekent die afhoudt. Die nederveld. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft dat altaar van Baal afgebroken. En hij heeft die paal nedergezet. En nu noemt zijn vader hem ook nog Jerub Baal. Hij is de afgodbestrijder. De Baalbestrijder. Zie, nu was Gideons gezag gevestigd. En ik kon u de leiding gaan nemen in de strijd tegen de Midianieten en de afgoden. Geliefden, en we gaan dat in de volgende bijbellezingen zien. Nu kan ik gaan beginnen. Israël erkent hem als de van God geroepen en gegeven leider. En achter Gideon zullen ze nu optrekken om de vijanden te verdelgen en de dienst van God weer in ere te herstellen. Wat een voorrecht, geliefde, als we er met Gideon wat van leren kennen. Met Gideon, Jerub Baal, dat is twisten met de afgoden. Twisten tegen de dood, vijanden. En dan krijgt u de duivel tegen je. Precies als Gideon. Maar gelukkig die het leert. En u de vraag. En uw hart geven er een antwoord op. Waarmee we eindigen. Kent ge dat twist? Die strijd. Met je dood, vijanden. De duivel. De wereld. En je eigen diep verdorven bestaan. Dat is een gelukkig mens. Weet je wie zijn leven lang een Jerub Baal geweest is? Een der Bijbelheiligen noemt hem eens. Hij heeft het ons zelf verteld. Hij heeft getwist, gestreden met de vijanden. Tot het einde van zijn leven. Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. En daar heb je het niet. Zalig wie het mag leren. Kent u die strijd? Het is een vrucht uit de strijd van Christus. Die dood vijanden overwonnen heeft. En waar nu die gezegende Christus door zijn geest in het hart gaat werken, leren we in de kracht van Christus. Die doodvijanden kennen, leren we er de dood aan zweren. En wordt in het hart de oprechte begeerte geboren. O God, dat ik u mag dienen, kennen, vrezen en liefhebben. Welzalig die mens, welzalig. Die God mag vrezen. Hem als het allerhoogste goed mag erkennen. Neem het mee. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, hoor. En leren hoe hij wandelen moet. Laat hem
de altaars voor de Baals maar gebouwd. En de palen voor de Astaroots in de werelddienst gezet. In het rijk van de Antichrist. Amen, zeggen hun ziel erop. Het zijn overwonnen vijanden door Christus. En u zal zijn volk in hem eeuwig overwinnaar zijn. Amen. De eerste vers uit Psalm 35. Kracht uwer genade, de afgodenaltaren afbreken. Leer ons uit genade, al onze afgoden verbranden of begraven, Heere. Bij Gideon ging het onder de eik te Ofra. Jacob begroef de afgoden. Onder de eik te Sichem, dat ook wij een plaatsje in ons leven mogen kennen, waar we de afgoden leren begraven, en door de inwinnende en overwinnende kracht uwer genade en des geestes, uw recht mochten leren dienen, vrezen en liefhebben. Amen. Het derde vers uit 84.
Thank you.
wil u nog eens herinneren aan de bidstond voor het gewas aanstaande woensdag. 'Smiddags om 3:00 en 's avonds om 7:30. Blijkt mij toch wel overbodig om u op te wekken. God geeft de gelegenheid nog dat wij met onze gezinnen dan die gelegenheid mogen waarnemen. Ontvang u met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.